Vader in de hemel, dank u wel dat Hans een woord heeft voorbereid. Wilt u hem helpen als hij hier staat om het met ons te delen? En wilt u ons helpen om echt te luisteren met ons hart en niet alleen met onze oren? Amen.
Vorige week, zondag, hebben we met jongelui van Rock Solid nagedacht over dat je vragen mag hebben. Vragen over God bijvoorbeeld. En kinderen, jonge kinderen, die hebben misschien dat soort vragen niet over God. Die accepteren dat gewoon met hun hele hart daar op de zondagschool. Dan luisteren ze en dan geloven ze dat gewoon? Oudere mensen, ja, die hebben al allerlei dingen uit de Bijbel gehoord en geloofd. En die weten soms allerlei dingen. Ik ga het straks hebben over iemand die ook iets wist. Maar die ook allerlei vragen had. En met name jongeren hebben bepaalde vragen die wij als wat oudere of heel oude mensen niet meer hebben. Nou, wij zongen een lied uit Kinderliederen. En daar hebben wij gezongen. Dank u dat als vrienden mij verlaten, u vanuit de hemel naar mij lacht. Nou, daar heb ik een vraag over of dat wel Bijbels is. En of dat wel waar is. Maar is dat belangrijk, zo'n soort vraag? Eigenlijk niet, hè? Dus ik heb heel dankbaar meegezongen. Goed. We zongen ook een lied. Dat God met ons is. En de vraag is, klopt dat? Is dat ook waar? Nou, zo zijn er dus allerlei vragen. En jongeren kunnen vragen hebben als, bestaat God wel echt? Heeft Jezus echt geleefd? Leeft Jezus nog steeds? Waar is de hemel? Waar is God? Nou, dat soort vragen allemaal. Wie is de Heilige Geest? Weet je dat? Ik ga een stukje lezen uit het Johannesevangelie. Uit hoofdstuk 7. Eerste vers, daar staat: Jezus wandelde rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondwandelen, omdat de Joden hem probeerden te doden. En dan is er een feest, loofhuttefeest. En uiteindelijk gaat de Heer Jezus daar ook naartoe. En dan staat er in 7 vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Nou, daar kun je een vraag over stellen. Dorst hebben, dan moet je naar een put doen in Israël of je gaat naar de waterkraan. Maar dat bedoelt Jezus natuurlijk niet. Want hij zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, en dan geloof je dus in de Bijbel, in het Oude Testament in dit geval, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus dan gaat het over water. En dan staat er in vers 39, dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Dus hier staat gewoon dat de Heilige Geest er is. En dat Jezus op aarde was en zo. Maar dan reageren de mensen, die naar hem hebben geluisterd, op allerlei verschillende manieren. Is hij wel de Messias? Hij is de Messias. Enzovoorts. Maar dan komen de leiders van het volk bij elkaar. Die wilden Jezus grijpen. Die hebben mensen gestuurd om Jezus te grijpen, staat er in vers 44. En dan komen de mensen die dat moesten doen, die komen terug bij de fariseeën. En die vragen dan in vers 45, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoorden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. En dan reageren de fariseeën, want die weten iets heel zeker. De fariseeën dan antwoorden hun, bent u soms ook misleid? Ze vinden dus Jezus een misleider. En dan, heeft soms iemand van de oversten in hem geloofd of van de fariseeën? Dat is een vraag. Maar bij die vraag weten zij het antwoord al. Niemand, denken ze. Maar als mensen zo duidelijk een mening hebben, zo duidelijk denken, dan zijn de mensen uit de leiders, uit de oversten, die wel in Jezus geloven, voorzichtig. Die durven dat dan niet hardop te zeggen. Tenminste, soms gebeurt dat zo. Nou, in dit geval zegt iemand in vers 50, die heet Nicodemus. En daarvan staat Nicodemus, die vroeger 's nachts naar Jezus toe was gekomen, die een van deze leiders was. Hij zei, veroordeelt onze wet soms de mens, tenzij ze eerst van hem hoort en weet wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem, ook weer, bent u soms ook uit Galilea? Weer zo'n vraag, maar daar weten ze het antwoord al op. Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. En dan gaat ieder naar zijn huis en dan is het afgelopen. Maar is het waar wat zij hebben gevraagd en gezegd? Is er nooit een profeet in Galilea geweest die uit Galilea is opgestaan? Dan zouden ze uit het Oude Testament, uit Jesaja, hebben moeten horen dat uit het land Zebulon, dat is in Galilea, dat daar iemand zal komen, een stralend licht zal opgaan voor de mensen die daar in moeilijke omstandigheden zijn. En als je dat dan goed leest, dan gaat het over Jezus. Maar dat ontkennen ze, of dat geloven ze niet. Dus zo kun je allerlei meningen hebben, vragen hebben en denken dat je daar zelf het antwoord op weet, terwijl ze de Bijbel niet kennen. En ondertussen hebben gezegd tegen elkaar, dit volk, Israël, sommigen zeggen Jezus is de Messias en zo, dit volk dat de wet niet kent is vervloekt. Zo hebben ze hun eigen mening over de mensen die zij zouden moeten onderwijzen. En dan is er dus in hun raad één persoon geweest die heeft gezegd, zou je niet eerst met zo iemand moeten praten en naar hem luisteren en kijken naar wat hij doet. Die man was Nicodemus en die heeft dat gedaan. Vandaar dat hier in dit stukje staat, Nicodemus die eerst 's nachts tot hem gekomen was. En later, als de Heer Jezus is gestorven aan het kruis, dan zijn er twee oversten die Jezus gaan begraven. De ene, dat is Jozef van Arimathea. die heeft aan Pilatus gevraagd of hij het lichaam van Jezus mocht afnemen en krijgt daarvoor de toestemming. En dan staat er bij Jozef bij, hij was een overste van de Joden die in Jezus geloofde. Maar hij durfde daar niet voor uit te komen vanwege de druk van al die andere mensen die ook oversten waren in Israël. En het wonderlijke is dan dat daar staat dat ook Nicodemus erbij was. En wat staat erbij? Nicodemus die eerst 's nachts tot Jezus gekomen was. En hij heeft balsem bij zich. Mirre en aloë. En er staat bij een bepaald gewicht. En weet je hoeveel kilo dat was? 33 kilogram balsem om het lichaam, zoals de Joden dat gewend zijn, te balsemen. Hij is daar dus mee bezig geweest. Hij heeft dat misschien voor zichzelf gekocht, maar 33 kilogram balsem, dat heb je niet zomaar. En hij is erbij als Jezus begraven wordt. Hij is dus een volgeling van Jezus, net zoals die andere collega van hem. Ik denk dat het dan nu tijd wordt om even te gaan kijken naar het eerste gesprek dat Nicodemus met Jezus heeft gehad, 's nachts, want dat hebben we al twee keer gehoord. En dat staat in Johannes 3. Johannes 3. En daar staat in vers 1. Nu was er een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts bij Jezus en zegt dan iets tegen hem. In ieder geval een overste van de Joden. En in hoofdstuk 7... waar Jezus zei, kom maar bij mij, ik geef je water, geestelijk, levend water. En dan komt de Heilige Geest straks in je wonen. In hoofdstuk 7 heeft Nicodemus gezegd, je moet toch eerst met hem praten, voordat je weet wie hij is. En je moet toch eerst kijken naar wat hij doet, voordat je een oordeel over hem kunt vellen. En Nicodemus heeft dat gedaan. Hij wilde weten wie Jezus was. Maar hij weet al allerlei dingen over Jezus. Want hij zegt in vers 2, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan de tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. We hebben gezongen dat God met ons is. Maar Nicodemus is ervan overtuigd dat God met Jezus is. Want hij ziet allerlei wonderen gebeuren en trekt daaruit de conclusie dat Jezus van God gekomen moet zijn. Hij was een leraar om Israël te onderwijzen en hij benadert Jezus zo. Hij zegt, ik zie dat u een leraar bent van God gekomen. En vervolgens heeft hij vragen. Want Jezus zegt dingen tegen hem waarvan hij, huh? Wat is dit? Waar hij vragen bij heeft. Dus hij weet het niet allemaal. In hoofdstuk 4, daar is een vrouw bij een put. En Jezus vertelt haar sommige dingen. En dan zegt ze niet, ik zie dat u een leraar bent, maar ik zie dat u een profeet bent. En dan heeft ze een vraag. Van, moeten wij nu God hier op onze berg in Samaria aanbidden? Of moeten we dat in Jeruzalem doen? En de Heer Jezus geeft daarop zijn antwoord. Ze had een vraag. Nicodemus komt dus bij de Heer Jezus om met hem te spreken. En hij noemt hem rabbi. Iemand die onderwijs geeft vanuit de Bijbel. Hij kent het woord van God. Tenminste, het lijkt erop. Wij kennen het woord van God. Tenminste, dat denken we soms. Soms weten we helemaal niet wat het is. Naarmate ik ouder word, heb ik steeds meer vragen in plaats van antwoorden. Toen ik jong was en de Bijbel studeerde en zo, dacht ik, wauw, ik weet het allemaal. En als je ouder wordt, dan denk je, is dat wel zo? Weet ik het wel allemaal? En dan heb je vragen. Nou, de Heer Jezus, die reageert op wat Nicodemus zegt. Want Nicodemus zegt, wij, wie bedoelt hij dan met wij? Wij oversten? Uit hoofdstuk 7 blijkt dat de meesten dat niet geloven. Maar hij zegt, wij weten dat u van God bent gekomen. Dus hij gelooft in God. Als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Dus dat wist hij. God is met Jezus. Later, in het boek de Handelingen, als Petrus door God en de Heilige Geest gestuurd wordt naar Cornelius, dan komt hij bij Cornelius, dan ziet hij dat er heel veel mensen zijn die met een hart vol verlangen willen luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En dan zegt hij, ik zie, dat heeft hij van God geleerd, dat in elk volk wie rechtvaardige dingen doet en God zoekt, hem welgevallig is. En dan gaat hij over Jezus spreken en dan zegt hij, hij is het hele land doorgegaan. Hij heeft een woord van vrede gebracht. Belangrijk, Jezus bracht woorden van vrede, goeddoende en mensen van boze geesten bevrijdend. Want God was met hem. Dus Petrus wist dat. Wij hebben gezongen, God is met ons. Weten we dat zeker? Ja, ik geloof het, dus weet ik het zeker. Goed, we gaan verder naar Nicodemus. Want Nicodemus heeft dus dit tegen Jezus gezegd. God is met u. En dan antwoordt de Heer Jezus. En dan zegt hij, ik praat niet met jou als leraar. Op hetzelfde niveau. Ietsje verderop zegt Jezus tegen Nicodemus, ben jij de leraar van Israël en weet je dit niet vanuit het Oude Testament? Maar hier zegt de Heer Jezus niet, we gaan op dat niveau met elkaar praten. Hier zegt de Heer Jezus, jullie, wij moeten compleet veranderd worden. Wij moeten opnieuw geboren worden. En dat kunnen we niet zelf, dat moet God in ons doen. God moet dat in ons werken. En dan heeft Nicodemus een vraag. Hij zegt, hoe? En verderop zegt hij nog een keer, hoe dan? Hoe moet dat dan gebeuren? Jezus zegt, en dat is heel sterk benadrukt in de Telos-vertaling staat, voorwaar, voorwaar, ik zeg je, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus Nicodemus wist wat over het koninkrijk van God, anders had de Heer Jezus daar niet met hem over gesproken. Maar hij zegt, er moet een verandering plaatsvinden. Compleet nieuwe verandering moet er plaatsvinden. Dus Jezus zegt niet, wij kunnen als leraars met elkaar praten, maar hij zegt, er moet een verandering bij jou komen. En dat kun je niet zelf doen. Dat moet van bovenaf, opnieuw, compleet nieuw, moet dat gebeuren. Nou, en dan kan ik me voorstellen dat Nicodemus denkt, hoe dan? Hoe gaat dit dan gebeuren? En dan suggereert hij wat in vers 4. Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En wij glimlachen daar misschien om deze vraag. Maar ik denk dat Nicodemus een heel serieuze vraag stelt en niet het antwoord weet, maar het van Jezus wil horen. Hoe dan? En dan zegt de Heer Jezus, gaat daar weer niet in op die vraag van hem, maar gaat opnieuw iets zeggen. In vers 5, Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, dus wat ik zeg, dat is heel erg belangrijk. Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus de eerste keer, je moet opnieuw geboren worden. En de tweede keer, zegt de Heer Jezus er iets bij, geboren worden uit water en geest. En de eerste keer, anders kun je het koninkrijk van God niet zien. En deze keer, anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En voor Joden, in de tijd van de Heer Jezus, was het koninkrijk van God, als de Messias komt, dan brengt hij het rijk van God, dan gaat hij regeren, dan wordt alles goed. En die verwachting had hij. En hier zegt Jezus, je kunt dat koninkrijk van God, dat straks gaat komen, kun je niet eens binnengaan zonder innerlijk veranderd te zijn. En die verandering kun je niet zelf doen. Dat moet gebeuren door water en geest. En dan weet Nicodemus weer niet wat Jezus daarmee bedoelt. Want dan stelt hij opnieuw een vraag. Even kijken hoor waar dat staat. Vers 9. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kan dit gebeuren? Hoe kan dit? En dan zegt de Heer Jezus, ben jij de leraar van Israël in vers 10? Weet je deze dingen niet? Oeps. Dus Nicodemus had het uit het Oude Testament kunnen weten. Wat Jezus hier zegt, van die complete verandering. En hij weet het niet. Hij heeft het misschien regelmatig gelezen, maar hij weet het niet. En Jezus doelt dan op Ezechiël 36, waar God zegt, ik heb jullie Israëlieten naar andere landen gestuurd, omdat je niet naar mij wilde luisteren. Maar die volken in die andere landen zullen leren dat ik God ben, door de manier waarop ik met jullie omga. En dan zegt God in Ezechiël, ik zal rein water op jullie sprengen. Ik ga het gewoon lezen uit Ezechiël 36, want dat is wat Nicodemus had moeten weten. En hij wist het misschien ook wel, maar hij begreep het niet. Ezechiël 36. En waarom doet God dat? Hun veranderen. De volken waar jullie naartoe gestuurd zijn, die zullen beseffen dat ik de Heer ben. Dus God zegt niet omdat jullie het verdienen, maar gewoon omdat ze zullen weten dat ik God ben. Volkeren zullen weten dat ik God ben. En dan staat er in vers 24, ik leid jullie bij die volken weg. Ik breng jullie uit die landen bijeen. Ik laat je naar je eigen land gaan. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Zuiver water. Nou, tegen die Samaritaanse vrouw zei Jezus, ik geef je water en dan zul je nooit meer dorst hebben. En in Johannes 7, ik geef je water en dan zal de Heilige Geest vol in jullie zijn. Dan zul je nooit meer geestelijke dorst hebben. Nou, ik zal water op jullie gieten, niet letterlijk dus, maar zeg maar door middel van het woord van God. Zuiver water om jullie te reinigen. In vers 26, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen. Ik zal je er een levend hart voor in de plaats geven. En dan vers 27, ik zal jullie mijn geest geven. En ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Dus dat is wat de Heer Jezus bedoelde met Nicodemus, weet je deze dingen niet? Weet je niet dat als er veranderingen komen in je eigen leven, dat God dat in je moet doen? Dat God degene is die jou aanraakt en dat God degene is die je wil veranderen? En ik denk dat Nicodemus dan antwoord heeft gekregen op zijn vragen. Maar Jezus gaat een stapje verder. Nicodemus zei, wij weten dat u van God gekomen bent. En Jezus zegt, wij weten. Want wij spreken wat wij gehoord hebben. En dan zegt hij, ik kom bij God vandaan. Ik ben bij God. Ik ben als zoon des mensen op aarde gekomen. En tegelijkertijd ben ik weer in de hemel. En ik weet de woorden van God en breng die naar jullie toe. Dus de Heer Jezus gaat nog een stap verder en laat een klein beetje zien van zichzelf. En dan komt er een verhaal voor Nicodemus, tenminste ik denk dat het Nicodemus is geweest die dit nog gehoord heeft, dat Jezus zegt, weet je wat er is gebeurd toen de Israëlieten in de woestijn, in Numeri staat dat verhaal, begonnen te mopperen over dat ze geen water hadden. En begonnen te mopperen over dat manna dat ze elke dag kregen. En zeiden, wij walgen van dit brood, wij willen dit niet meer. En dan stuurt God slangen, die Israëlieten bijten. En dan zeggen ze, oh, tegen Mozes, bid alsjeblieft tot God voor ons. Dat deze slangen weg zullen gaan. Maar die slangen gingen niet weg. De opdracht die Mozes kreeg, was om een koperen slang te laten maken. En die op een stok te zetten. En dan staat er in Numeri dat iedereen die gebeten was en naar die koperen slang keek, dat die genezen werd. Dat is toch onmogelijk? Als alleen maar kijken naar een slang? Maar God had het gezegd. En daarom deden Israëlieten dat. Dus God nam de slangen niet weg, maar God gaf dus een slang op een stok. En dan zegt Jezus tegen Nicodemus, zoals Mozes de slang in de woestijn op een stok hoog heeft geplaatst, zo moet de zoon des mensen, en dan bedoelt Jezus zichzelf, verhoogd worden aan een kruis. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus aan de ene kant, God moet het in je doen. God moet je een compleet nieuw leven geven, anders kun je dat koninkrijk van God, die toekomst waar we over gezegd en gezongen hebben, anders kun je daar niet eens komen, dan kun je dat niet eens zien, dan kun je dat nooit binnengaan. En aan de andere kant, onze verantwoordelijkheid, geloven in hem, in Jezus geloven. En daar is het Johannes-evangelie vol van, daar begint het in het begin al mee. Ieder die gelooft in Jezus, die wordt een kind van God. Dus twee kanten. God moet het in je doen. Je kunt het niet zelf. En aan de andere kant, geloof wat God gezegd heeft. Nou, dat was een beetje wat ik wilde doorgeven over Nicodemus, over het hebben van vragen. Dus het hebben van vragen is niet fout. Zelfs niet de vraag, bestaat God wel echt? Want dat antwoord erop, nou dan moet je geloven dat de Bijbel het woord van God is en dan moet je daarin zoeken. Of je moet het vanuit je binnenkant weten dat God er echt is. En dan kun je vragen hebben, waar is God dan? Enzovoorts. En sommige vragen, daar hebben wij geen antwoord op. Daar heeft niemand een antwoord op. En andere vragen, daar heeft God zijn antwoord op. Dus vragen mag je hebben. Vragen zullen blijven bij ons allemaal. Of je nou net zo oud bent als Nicodemus, of net zo jong als een zondagsschoolkind, of net zo oud als ik, of nog veel ouder. We hebben allemaal vragen en God is degene die niet vragen voor je hoofd beantwoordt, maar voor je hart.